En zo komen we dan toch nog bij vers 3 terecht. Van deze brief van Judas. Waar staat... Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Dat is een moeilijke zin misschien, maar toch valt het wel mee. De apostel zegt namelijk, want ik noem hem toch maar de apostel, hij zegt namelijk dat omdat hij... moeite doet, naastigheid doet. Omdat hij moeite doet om te schrijven van de gewone, de gemene zaligheid. Daarom heeft hij ook noodzaak, dat is bijna hetzelfde als naastigheid. Daarom heeft hij ook noodzaak om te schrijven dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Heb u dat? Omdat hij schrijft over de gemene zaligheid... moet hij dus schrijven over die strijd des geloofs. Dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dat laatste, die strijd voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is... maakt dus onderdeel uit van wat genoemd wordt de gemene zaligheid. Die algemene zaligheid houdt dus ook in dat de gelovige die daaraan deel heeft gekregen... zou strijden... voor het geloof, of als je het andersom zegt, betekent dat hij als gelovige ook strijd te verwachten heeft en ook niet uit de weg mag gaan. Die strijd zal namelijk op hem afkomen. Dat is heel gewoon, of beter nog, dat is heel gemeen. Gewoon, algemeen dus. De gelovige komt vanzelf terecht in een strijd. Waarom gaat de strijd van de gelovigen? Moeilijke vraag. Ja, je kunt het vragen waarover strijdt de wereld. Daar weten we ook geen antwoord op. Ze doen het nou eenmaal waarover, dat vinden ze later wel uit. Er is niet echt de reden voor, maar men doet het gewoon. Nee, maar waarover strijdt de gelovigen? Wat is de strijd van de gelovigen? Het woord zegt het al. De strijd om het geloof. Om dat te bewaren. En aangezien het niet maar een theoretische zaak is, die strijd, maar zeer praktisch, gaat het dus om ook het praktische leven uit geloof. Ja, ik sta na te denken wat ik nou het eerst zal zeggen, of ik meteen door zal fietsen. Of niet? Ja, we hebben het er nou toch over. De strijd om het geloof... oftewel de strijd van de gelovigen, is de strijd om te blijven leven uit geloof. De gedachte is namelijk dat we uit het geloof zijn zalig geworden, ooit. En vervolgens is het dan zo dat wij geacht worden uit het geloof te blijven leven, ook daarna. Als gevolg daarvan.
Paulus heeft het over de goede strijd.
Dat heet bij Paulus de goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij, 2 Timotheus. Eind van 2 Timotheüsbrief. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Waartoe streed hij dan? Om het geloof te behouden. Was hij bang dat hij een ongelovige zou worden? Moet hij strijden om een gelovige te blijven? Nee, dat staat er ook niet. Een gelovige is hij, dat blijft hij ook altijd. Maar de vraag is of de gelovige in de praktijk ook uit het geloof leeft. Dan zijn we weer bij het oude verschil tussen, laat ik het nou maar een keer zeggen weer, tussen de staat en de toestand. Zo heb ik dat geleerd. Het verschil tussen de staat en de toestand van een gelovige. En de meesten hebben het alleen over de toestand van de gelovige. En het zou je gedacht zijn wat een toestand dat is. Ik heb het aan broeder Spaans gevraagd. En inderdaad, die weet er alles van. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Of dat het een toestand is. Nee, vandaag niet, hè? Nee, maar bij wijze van spreken dan. Maar van belang is in de eerste plaats de staat van de gelovigen. En laat ik het eens opschrijven. Voor de vooruit dan. Tot ergernis van degene die alleen het bandje luistert natuurlijk, hè? Die komen dan later vragen, wat heb je op het bord getekend? En weet je wat dan zo leuk is? Dat weet ik dan zelf ook niet meer. Nou goed. De staat
heeft te maken met wat of wie iemand is. En de toestand, dat spreken we gewoon af, hè. Of dat in Van Dalen's groot woordenboek staat, weet ik niet. Maar dat spreken we nou gewoon zo af, hè. Voortaan, hè. De toestand heeft te maken met hoe hij is. Dat is waar we er straks ook over hadden. Wij hoereren misschien, maar wij zijn geen hoereerders. Wat onze staat betreft zijn wij het niet. En wat de toestand betreft, want zo duidelijk zijn dat de toestand juist daar het gevolg van is. Ja, God. Hè? Maar het zijn inderdaad twee verschillende dingen. Nou, de zaak is dan, naar aanleiding dan van dit vers, dat wij zijn gelovigen. En als gelovigen strijden wij in de praktijk om ook inderdaad uit dat geloof te leven. En waarom is dat zo? Omdat geloof is geloof in dingen die men niet ziet. Dat is altijd zo, hè? Geloof is niet geloof in dingen die men ziet, maar geloof is geloof in de dingen die men gehoord heeft en die men dus niet ziet. En omdat wij ze niet zien, hebben wij moeite om ze voor waar te houden. Omdat we ze niet zien, kunnen we zo moeilijk dingen ons voorstellen als reëel aanwezig in ons leven. We zien het immers niet. Terwijl de mens leeft uit dat wat voor ogen is. En dit zijn dingen die niet voor ogen zijn. Dus kost het moeite om het toch uit te leven. De prediking aan gelovigen heeft ook eigenlijk alleen maar dit ene doel. Om de gelovigen voor te houden uit het woord, en met het woord ook, de dingen die niet gezien worden. Opdat deze onzienlijke dingen door ons wel opgemerkt, zouden worden. Want wij gelovigen aanmerken de dingen die wij niet zien. En dat doen wij omdat de dingen die we niet zien, eeuwig zijn. En de dingen die wel gezien worden zijn tijdelijk, maar die gaan voorbij, dus daar heb je niks aan. Dat was 2 Korinthe 4. Dus de bedoeling is dat iemand die een gelovige is, ook in de praktijk uit dat geloof leeft. Dat heeft met zijn praktische levenswandel te maken. Dat kost altijd strijd, omdat hij geneigd is te wandelen uit de dingen die hij ziet. En dat zou hij niet moeten doen. Dat is één. En tweede is, als hij zelf al niet geneigd zou zijn om dat te doen, te zien op de zienlijke dingen, dan zijn er wel altijd andere mensen, meestal andere gelovigen. Ja, zeker wel. Die hem deze zienlijke dingen toch voorhouden. Ik bedoel andere kinderen gods, laat ik het dan zo zeggen. Dan krijg je die verwarring van die begrippen weer. Hè? Maar het zijn juist de broeders en zusters die ons vaak voorhouden. Maar let dan op dit en kijk dan naar dat en dat moet je nou net niet doen. We moeten wandelen uit de dingen die niet gezien worden. Waar er nog bij komt, dan gaan we nog een stap verder. Geloof is niet alleen geloof in onzienlijke dingen, maar geloof staat ook in de plaats van werken. In de Bijbel, bij meneer Van Dalen niet, maar dat doet er nou niet toe. Die wacht al zo lang. Of was dat zijn broer? Maar bij meneer Van Dalen misschien niet, maar in de Bijbel is geloof het tegenovergestelde van werken. Maar als ik u vraag, wat is het tegenovergestelde van werk, niet het werkwoord, maar het zelfs al naamwoord. Als ik vraag, wat is het tegenovergestelde van werk, dan hoort u te zeggen, genade. Tegenover werk staat er genade. Dus het punt is dat aangezien geloof zowel als genade tegenovergestelde zijn van werk of werken, gaat geloof dus altijd samen met genade. Dat klopt ook, omdat geloof is eigenlijk geloof in de genade. En leven uit geloof is hetzelfde als leven uit genade. En als men de strijd voor het geloof, die hier genoemd wordt, niet strijdt of verliest, dan is dat hetzelfde als dat men verachtert in de genade uit Hebreeën 12. Waar staat, zie toe dat niemand verachteren in de genade. Achterblijft dus, niet goed meekomt. Iemand die goed meekomt namelijk, die niet verachtert van de genade, is iemand die niet alleen door genade zalig geworden, maar ook uit genade leeft. En dus wandel door geloof. Door geloof in wat God volbracht heeft. Geloof in de werken Gods. En dus leeft uit de genade Gods. Daar komt het op neer. En een gelovige die niet leeft uit geloof of geneigd is dat los te houden, stelt dus zijn eigen werken kennelijk voor in de plaats. Meestal die van zijn medebroeders en zusters, maar daar gaat het nou niet over. Maar stelt er in ieder geval werken voor in de plaats. Hij is dan beter die strijd des geloofs te verliezen, oftewel te verachteren van de genade. Waarmee je maar weer ziet dat een goede Bijbelse prediking altijd is de prediking van genade. Dat is wat de mens moet worden voorgehouden. Dat er wetten en regels zijn, weet hij van nature. Dat er genade is, dat weet hij kennelijk niet van nature. En dat is precies dus dat gepredikt zou moeten worden. De strijd van een mens om tot geloof te komen is een strijd die later eigenlijk zijn vervolg heeft. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft wel degelijk zijn vervolg in het leven van die gelovigen. Namelijk om daaruit te blijven leven. Want het is maar al te vaak zo, daar heb ik ook nog een fraai gedicht over, dat wordt in die stapel die ik ook nog eens zal voorlezen. Met de bonte avond. Hoewel het heel serieus is. Maar de gedachte is namelijk dat zoveel gelovigen zelf behouden worden uit genade en daarna niet weten hoe snel ze elkaar wetten zullen opleggen. Dan zijn ze op de weg terug. Terwijl de schrift leert dat als je uit de geest, onzienlijke dingen, en uit genade zalig wordt, dat je in diezelfde geest zou moeten voltooien of beëindigen, maar in ieder geval daarin zou moeten voortgaan en uit diezelfde genade zou moeten blijven leven. Dat moet ook wel ook, omdat een zondaar altijd een zondaar blijft, objectief bezien, vanuit zoals wij elkaar in onszelf zien. Wij waren zondaren, wij blijven dat ook altijd. We zijn uit genade zalig geworden, maar omdat we nog steeds zondaren zijn, hebben we nog dagelijks diezelfde genade nodig om daaruit te kunnen leven. En als we dat niet willen, omdat dat ons te veel vernedert, omdat ons dat te veel kenmerkt als zondaren, dus eigenlijk als misdadigers, stellen we wat anders zo graag voor in de plaats, zeggen we nou moeten we de Heer zus en voor de Heer zo en dan moeten we dit en moeten we dat. En dan zijn we aan het verachteren van de genade, dan passen we weer de Bijbel aan naar onze meningen, het zou je gedacht zijn hoeveel dat voorkomt. En we studeren in de schrift, maar het wordt wel verdraaid. Er wordt aangepast opdat we toch maar weer op een voetstuk zouden kunnen staan en toch maar weer zouden kunnen zeggen, maar ik ben verder dan jij. Nee, dat zegt niemand. Men zegt dan, jij bent nog niet zo ver als ik. Maar dat is hetzelfde. Dat is echt. Nee, dat is geen verschil. Je schrijft het anders, zal broeder Lammers gezegd hebben. Maar goed, die kennen u waarschijnlijk niet. Je schrijft het anders, maar het is hetzelfde. Nou, dat is niet een Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat wij van nature zondaren waren en zijn en blijven zolang als we in dit lichaam zijn. En dus niet alleen genade nodig hebben om behouden te worden, maar ook genade om behouden te leven. En daarom hebben wij ook ontvangen genade voor genade, zegt Johannes 1. Tweemaal genade dus. Eenmaal om behouden te worden, eenmaal om behouden te leven. En de Bijbel spreekt niet voor niets, niet zomaar over de genade Gods, maar zelfs over de uitnemende rijkdom zijner genade. En in andere vers, waarmee hij overvloedig is geweest over ons, of weer in Johannes 1, waar staat, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Kortom, dat is niet alleen maar, hier is het en daar heb je het dan. Hè? Maar ons wordt verwezen op die grote bron die blijft stromen, zal ik maar zeggen, waar steeds die genade uit voortkomt. En dat is alleen zo, omdat we dat ook inderdaad steeds nodig hebben. En zoals wij dagelijks die genade Gods nodig hebben, zo hebben we dus nodig te leven uit geloof, geloof in wat God gesproken heeft. Of met een ander Nederlands woord, wat volstrekt dezelfde betekenis heeft, vertrouwen in wat God gesproken heeft. Faith. Zeggen de Engelsen, dat verstaat niemand en bijna niemand kan het uitspreken, maar dat betekent niet alleen dat men iets voor waar houdt, maar dat men eruit leeft. En dat is de betekenis van het Bijbelse begrip geloof. En het kost strijd, omdat alle omstandigheden in het leven van de mens in het algemeen, en dus ook in het leven van de gelovigen, die mens en dus speciaal die gelovigen de andere kant op probeert te drukken. Elke menselijke filosofie of lering of wijsheid of hoe het dan ook maar heten mag, heeft altijd als uitgangspunt dat de mens wat moet doen om er beter van te worden. En de Bijbelse lering heeft als uitgangspunt dat de mens niks kan doen en dat hij zich dus afhankelijk moet stellen van degene die wat voor hem doet. Wat moet ik doen om behouden te worden? Nou zegt de Heer met weglating van een paar tussenliggende versen. Er was dus iemand die was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Die viel een rovershand. Die lag daar voor dood aan de kant van de weg. Nou is de vraag, wat moet hij doen om behouden te worden? Dan wrijf ik in mijn handen, want geef u daar maar eens een antwoord op. Wat moest hij doen? Antwoord is, hij kon niks doen. En als ik zeg, wat moet ik doen om behouden te worden, dan ben ik alleen maar hoogmoedig, want ik kan er niks aan doen. Je moet namelijk niks doen. Je moet je overgeven aan je naaste. Zoals je, ja, nou maak het weer moeilijk voor sommigen misschien, voor anderen juist niet. Maar je moet je overgeven aan je naaste die langskomt en die je zet op die ezel, op zijn eigen rijdier en die je aflevert in de herberg. Kortom, je moet je overgeven aan de enige echte Samaritaan, maar daar hadden we het van de zomer over in een conferentie, Samaritaan, namelijk de Heer Jezus. Dat is het, dat wil zeggen, houd u alsjeblieft de hoofdlijn vast van wat ik nu zeg, hè. Wat moet ik doen om behouden te worden, om de zaligheid te beërven in het algemeen? Wel helemaal niks, dat kun je namelijk niet. Je moet dus behouden worden uit geloof, vertrouwen in degene die zich over ons ontfermd heeft en die dat nog steeds doet. Degene die niet alleen ons verlost heeft, maar die ook onze, laat ik het maar dan tamelijk letterlijk zeggen, die ook onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, die ons barmhartigheid bewijst bekwame tijd en tot wie we met vrijmoedigheid dus naderen. In onderworpenheid dus aan die ene heerser die wij kennen, daar ben ik toch alweer in vers 4 van deze brief van Judas. De enige heerser die wij kennen, maar die heerser die heet wel de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Want wie zit er op de troon? De heerser. Ja, maar wie zit er op de troon? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij erkennen hem als koning, dat is waar, maar hij zal blijken te zijn hoge priester die ons volkomen zalig maakt en kan zalig maken omdat hij altijd leeft enzovoorts. En dan sta ik natuurlijk te citeren uitgebreid uit de Hebreeënbrief. Maar daar gaat het om. Wij hebben niets van onszelf. We hebben trouwens gezongen. Alles wat ik heb, een heel onbekend koor is dat langzamerhand geworden. Want niemand gelooft het meer, denk ik dan. He? Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog meer. Ja. Nou, dat is Bijbelse waarheid. Dat is niet de nieuwe, dat is ook niet de vondst van ons of zo. Daarom citeer ik het lied ook. Want het is de oude, de enige echte oude Bijbelse waarheid. Dat in Christus de gelovige volmaakt is en ook bewaard wordt. En daar gaat het om. En wat wij dienen te leren, en daaruit bestaat onze strijd, is dat wij daaruit blijven leven. Dat we blijven leven uit geloof. Ondanks de omstandigheden. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik weet wel dat vele gelovigen, soms denk ik helaas niet alle, maar dat moet je niet verder vertellen hoor. Maar dat vele gelovigen tot de Heer gekomen zijn in de dagen waarop ze erg diep gezonken waren en het niet meer zagen zitten. Zo heet dat. Ze zagen het niet meer zitten. Ik weet niet wat niet, maar ze zagen, dat wisten ze zelf ook niet en daarom zagen ze het niet meer zitten. Dat heb je toch, hè? Helemaal geen kant meer op kunnen. Geen hoop hebben voor de toekomst van dat kan onmogelijk goed aflopen. Dat was hem, hè? En onder die situatie komt men dikwijls tot de Heer. Dat is een hele goede situatie overigens. Eén ding is vervelend. Die gelovigen vergeten dat zo gauw dat het in die situatie was dat ze tot de Heer gingen. En ik zei net, sommigen helaas waren niet in zo'n situatie toen ze tot de Heer gingen. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Je kunt ook gewoon naar de Heer gaan en dat is dan dat. Dat kan natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat het hem toch wel in de praktijk nuttig blijkt te zijn. Dat men eerst daadwerkelijk al zijn menselijke verwachting heeft opgegeven. Om zo met afgesneden verwachtingen naar de Heer te gaan. Dat is ook tamelijk bijbels. En dan vervolgens daaruit te blijven leven. Want dat is de bedoeling. En de strijd van de gelovigen is dit vast te houden. Dat hij nog steeds, hoe lang hij een kind van God is, heeft er niks mee te maken. Maar dat hij nog steeds van nature een zondig, verderfelijk mens is. Of zoals Paulus zei, ik ellendig mens. En hij zei het in de tegenwoordige tijd, hoewel hij al jaren een kind van God en zelfs een apostel was. Wel, dat zou de gelovige moeten vasthouden, dat hij altijd dat ellendige mens blijft. En voor zover er iets anders is, en daar geloven wij in uiteraard, is dat alleen door de genade van God. Daar geloven wij in en daar zouden we in moeten blijven geloven. Dat behoedt ons voor ongepaste hoogmoed en gedachten van jullie zijn zover nog niet en ik wel. En bovendien houdt ons dat onderworpen aan die Heer die ons leven geworden is. En dat is de bedoeling, dat is het leven van de gelovigen. En langzamerhand zou je toch ook wel eens hebben kunnen opmerken dat juist daar waar het bij gelovigen misgaat, daar is het eigenlijk altijd zo dat men de eigen ellendige positie niet meer kent of erkent en opnieuw valt in de fout van de natuurlijke mens, waarbij men zichzelf verhoogt en zegt, ik heb goed mijn best gedaan en ik ontworstel me aan deze omstandigheden, weet je wel, in Zeeland vooral, hè? Et emergo, ja, lukt hoor, et emergo. Dat betekent dat het erg goed lukt om boven te komen. Nou ja, nee, dat is Latijn en goed. Ik worstel en ontkom, heet dat. He? Afgekort tot lukt hoor, ik worstel. Men ontkomt kennelijk niet meer, maar... He?
Ik kom om.
Ik kom om, dat komt ook voor, ja. Ja. Men zou moeten weten dat de enige worsteling van de gelovig is vast te houden aan het woord van God. Dat hoeft niet zo'n zware worsteling te zijn, maar het is wel een worsteling waarin men altijd betrokken is. Omdat de verzoeking, voor zover de verzoeking komt van buiten en van de tegenstander zal ik maar zeggen, is het altijd die verzoeking dat men niet meer leeft uit het geloven, uit het vertrouwen in de Heer die gesproken heeft. En dat men niet meer leeft uit genade. Het enige wat nog mis kan gaan met een wedergeboren mens, met een kind van God, het enige wat er nog mis kan gaan, is dat hij in zijn praktische levenswandel niet meer leeft uit geloof en uit genade en dus verachtend van de genade. En als hij dat doet, als hij verachtend van de genade, betekent het ongetwijfeld dat hij zich verheft daarboven en zichzelf niet meer ziet als iemand die genade nodig heeft. Dus het is uiteindelijk, maar daar kom je altijd bij terecht, het is uiteindelijk altijd hoogmoed. Dat geldt voor de zondaar die niet tot de Heer wil komen. Dat geldt ook voor het kind van God die niet uit genade leeft of wil leven of niet meer wil leven. Het is altijd precies dezelfde gedachte. Het is altijd bezig zichzelf te verheffen. En dat is de strijd die hier genoemd wordt. De strijd die we van de apostel Paulus kennen. Waarvan hij zegt dat hij die tot het eind van zijn leven, in ieder geval tot het eind van zijn loopbaan, laat ik het zo zeggen, gestreden heeft. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Dat is de loopbaan des geloofs, oftewel de strijd, maar het is een loopbaan, des geloofs. Leven uit geloof en dus leven uit genade. Daartoe worden wij opgeroepen. En als we die strijd niet meer, als we die strijd niet meer aangaan, dat wil zeggen als we ons daarin onttrekken, betekent het zonder meer dat we ons aanpassen aan een wereldse denkwijze. Dat is die denkwijze waarin God geen rol speelt, een denkwijze namelijk waarin de mens zichzelf meent te kunnen staande houden en waarin de mens zichzelf meent te kunnen verbeteren. Dat is het eerste beginsel der wereld. Dat is het principe wat Satan predikte aan de eerste mens, waardoor hij van God afviel. Hij zegt, eet maar veel van die boom, want dan word je als God. En als je het niet doet, lukt het niet. En als je het wel doet, komt het wel goed. Zodat hij predikte de boodschap dat de mens zichzelf zou moeten verbeteren. En hij deed dat. En dat is nog een theologische lering ook uiteraard. Want het was een lering van iemand die wel degelijk gelooft in het bestaan van God. Dat doet Satan namelijk, die gelooft daar wel degelijk in. Maar hij houdt zich bezig met het verdraaien van de woorden Gods. Zodanig dat er precies het tegenovergestelde uitkwam. Want wat de mens moest was eten van de boom des levens. Zodat hij het leven zou ontvangen van de echte boom des levens. Namelijk Christus. En in plaats daarvan riep hij de mens op te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want het ziet er zo aantrekkelijk uit, hè? Om kennis te hebben van goed en kwaad. Dan kun je een leermeester wezen der dwalenden. Dan weet je precies wat wel en niet mag, wat wel en niet moet. En zo is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar wordt de mens beter van, hè? Of eventueel weet je hoe het niet is en hoe het wel is. En wat fout is en wat goed is, want het is precies hetzelfde. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nou een beetje naartoe ga. Ook het verstaan van de schrift, weet je wel, waar we de vorige bijeenkomst mee beëindigden. Hè? Daar word je oedemisch van, maar het is wel een ziekte. Nou, en zo is het nou eenmaal. Als een gelovige niet vasthoudt aan het leven uit genade, zichzelf blijft zien naar de oude mens, althans als zondaar die uit genade leeft en uit geloof leeft. Als hij dat niet doet, valt hij ten prooi aan de gedachten van de wereld. Die zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus en zo. En pas dan zul je, enzovoorts, iets bereiken. Wat is niet helemaal duidelijk. Uiteraard, want je bereikt niks. Er is niemand die je dat kan navertellen. Wat wij dienen te bereiken, is te leven uit geloof. Deze strijd te strijden, inderdaad. En alle tegenstand te weerspreken, want daar komt het op neer, staande te blijven, ondanks het tegenspreken van de zondaren uit Hebreeën 12, maar ook hier uit Judas, vers 15 en 16, want daar staat dat, er staande te blijven, vast te houden aan het woord van God. Zondaren zijn per definitie ongelovigen, en namelijk tegensprekers. Daar staat dan ook, vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Eind van vers 15. En als in Hebreeën 12 gesproken wordt over de strijd en de loopbaan van de gelovigen, dan wordt de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld die die strijd ook gestreden heeft tot het eind aan toe. En er wordt ook gezegd dat er een strijd is tegen de zondaren, namelijk tegen de tegensprekers. Degene die altijd weer willen tegenspreken tegen het woord van God. Die niet zeggen, God heeft niet gesproken. Die zeggen, God heeft gesproken, maar hij heeft wat anders bedoeld dan hij gezegd heeft. Dat is de tegenspraak. En daar krijgen wij als gelovigen allemaal mee te maken. En dan is het de vraag, niet wat heeft Klein Haneveld gezegd, maar dan is de vraag altijd, wat zegt het woord van God? En u moet wel zich bewust zijn dat een ieder, ook wat die dingen betreft, of juist wat die dingen betreft, voor zichzelf daarvan rekenschap zal hebben te geven. Niet tegenover een mens of een broeder of zuster, maar tegenover de Heer. Daar gaat het om. Dat is de beproeving van de gelovige. Of hij vasthoudt aan wat God gesproken heeft of niet. Ik moet u zeggen, er is niks mooiers om voor een gelovige om te doen dan bezig te zijn met het woord van God, dat te onderzoeken, te bestuderen, uiteraard, het is makkelijk voor mij om dat te zeggen, er is niks mooiers dan dat, maar aan de andere kant, als we ons daarmee bezighouden, laden wij ook een enorme verantwoordelijkheid op ons. Het is niet risicovrij. Dat is niet om u tegen te houden, uiteraard, maar om u te wijzen, de ernst van de zaak. Je kunt niet zomaar voor je hobby ermee bezig zijn, al doe je het uit liefde. Maar het is niet een aangename tijdspassering, want dan weet ik nog wel een paar anderen. Dat meen ik zelf ook echt hoor. Maar het is zo dat als wij ons met het woord van God bezighouden, dan dienen wij ons tegelijkertijd onder alle omstandigheden aan dat woord van God te onderwerpen. En ik moet er eerlijk bij zeggen, laat ik dat dan ook nog eens mogen zeggen, dat in die dagen dat wij onder druk staan, of dat wij menen verzocht te worden, dat gewoonlijk niet de beste dagen zijn om ons met het woord van God bezig te houden. Moet u me niet verkeerd begrijpen, want het zijn wel de beste dagen natuurlijk om onze troost te putten uit het woord van God. Maar als we het dan nog moeten bestuderen, dan zitten we totaal verkeerd. Want juist als wij onder druk staan, zien we de dingen helemaal niet zoals ze werkelijk zijn. Dat kunnen we namelijk niet. En dan wordt het riskant. Niet in de dagen dat we in druk staan. Onder druk staan dienen we het woord van God te bestuderen. We dienen dat te doen als we helemaal niet onder druk staan. Als we vrij zijn. En dan kunnen we in alle vrijmoedigheid ook inderdaad individueel of met elkaar het woord openen, opdat we komen tot kennis van dat woord, zodat die kennis van dat woord onze steun is in de dagen dat we werkelijk houvast nodig hebben. zodat we dan houvast hebben aan die dingen die op dat moment al lang en hopelijk al jaren voor ons onomstreden vaststaan. Zo werkt dat. En als we in dagen van moeilijkheden pas naar het woord van God moeten, dan met moeite moeten zoeken van wat zegt de Bijbel er eigenlijk over, nou dan, ik zie dat niet zo zitten. Ja, je hebt misschien geen keus, dat kan me dat voorstellen. Maar het is toch de verkeerde methode, het is in ieder geval te laat. Dat had eerder moeten gebeuren. Zie je? Want de Bijbel levert niet stof tot conflict situaties, of levert hulp in die conflict situaties van ons persoonlijk leven. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God, dat we zouden moeten aanvaarden wanneer we daarvoor openstaan, dan tot ons nemen, opdat we gewapend zouden zijn en het harnas of de wapenrusting aan zouden hebben in de tijden dat de verzoeking komt. En in die volgorde gaat dat. Als je het voorbeeld neemt uit het leven van de Heer Jezus, dan is het, voor zover ik het zie, zo dat de Heer tot aan het begin van zijn openbare optreden zich verdiept heeft in de dingen zijns vaders, in de schriften, bedoel ik dus. Toen hij 12 jaar was, deed hij dat en ik zou niet weten waarom het in de daaropvolgende jaren veranderd zou zijn. Zodat ik persoonlijk geloof, en ik heb er niet de minste moeite mee overigens, om dat te geloven. Ik kan me dat nou goed voorstellen, hè? Dat hij vanaf zijn 12e jaar tot aan pakweg zijn 30e jaar bezig is geweest met de schriften te bestuderen. Dat kan ook terwijl je timmerman bent eventueel. Zou kunnen, hè? Maar goed, hij heeft dat gedaan en toen is een openbare optreden als dienstknecht Gods, als profeet begon, zal ik dan maar zeggen. Toen begon dat met, nou, de verzoeking. Begon meteen met de verzoeking. En toen die kwam, zei de Heer niet tegen de Satan, wacht even, ik heb hier een boek bij me, dan moet ik eens kijken of ik daar niet een antwoord in kan vinden. Misschien is er een index, misschien zijn er tekstverwijzingen of bij, of een catechismus achterin of iets dergelijks. Nee, dat zei zo uit het hoofd, er staat geschreven. Dat moet je dan al weten, en anders ben je te laat. Nou. Zo dienen we met de schrift om te gaan, zodat als er strijd komt, als die strijd, die tegenspraak werkelijk komt, dat we ons inderdaad op de schrift kunnen funderen en weten, er staat geschreven, zodat we inderdaad de wapenrusting bijvoorbeeld uit Efeze 6 aan hebben. Dan zijn we al onkwetsbaar. Ik had die tekst niet in gedachten, maar ik denk, ga maar gewoon door. Maar laat ik dat dan nu uitdrukkelijk nog een keer zeggen. Er staat inderdaad, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren of dagen, eer dat de kwade dagen komen. Eer dat de kwade dagen komen. Moet van tevoren gebeurd zijn. Eigenlijk. En als u dat niet gedaan hebt toen u nog jong was, hoe lang is dat ook alweer geleden? Maar goed. Ja, dan zit er weinig anders op dan die schade dan toch maar in te halen, zo gauw mogelijk. Hè? Maar dat is een schade inderdaad, ja, zonder meer. De verzoeking komt pas later. Maar dan moet men daarop voorbereid zijn. Wel, dat is de strijd waarin men komt te staan. En dat, misschien moet ik er dan toch maar wat persoonlijks aan toevoegen. Dat is namelijk dit. Dat heel wat dingen dikwijls door u bijvoorbeeld ter discussie gesteld worden, waarbij ik dikwijls de discussie niet eens aanga. Niet omdat ik niet wil discussiëren, want dat is best wel eens leuk om te doen. Hè? Maar gewoon omdat er zoveel dingen zijn die helemaal niet ter discussie staan. Bij u misschien wel, maar bij mij in ieder geval niet. Dus verdiep u zich daar nog maar eens in, dat het best kan voorkomen dat er mensen zijn die bepaalde onderwerpen helemaal niet wensen te bespreken, eenvoudig omdat er niks te bespreken valt, omdat die dingen als een paal boven water staan. Nee, vandaag en morgen komt er weer iemand die binnen vraagt, maar broeder, waar haalde Kain nou zijn vrouw vandaan? Hè? Ik denk toch niet dat ik daarop inga? Nee, dat is zo'n laagwekkend cliché langzamerhand. Dat vind ik nergens meer voor nodig om die dingen. Ik noem expres zo'n belachelijk voorbeeld. Hè, want dat zijn allemaal van die geëikte dingen. Ja, daar valt helemaal niet over. Dat is namelijk helemaal niet een probleem. Dat was hooguit Kain zo'n probleem. Maar ik bemoei me toch ook niet met uw keus. Nou, dat is weer wat anders. Nee, maar dat zijn dingen, dat heeft er niet meer mee te maken. En vragen, moet eens maar, zal ik een paar voorbeelden noemen. Vragen over of een gelovige al of niet nog verloren kan gaan, daar wil ik ook niet over discussiëren. Ik wil u wel zeggen wat ik ervan vind, maar over discussiëren absoluut niet. Omdat ik het ergens eigenlijk, voor mezelf althans, vind ik het te dwaas om over te praten dat het maar mogelijk zou zijn. Dat ziet u misschien niet zitten. Maar een ander wel hoor. Ja, ja. Nou, en dan komt er iemand die komt aan met... Maar broeder, er staat toch in... Neem ik expres ook dit voorbeeld, hoor. Maar broeder, er staat toch in de Bijbel... God was in Christus de wereld met zich verzoenende... en het lam Gods neemt dus de zonde de wereld weg. Dan wordt toch misschien iedereen vanzelf wel behouden... want God deed het werk toch voor iedereen, het verlossingswerk. Wil je daar met mij over discussiëren? Prakiseer er niet over. Nee, ik heb er wat beters te doen. Ik vind het ook een dwaze veronderstelling. Dat meen ik echt. Met alle respect. Alles, maar ik vind het een nogal dwaze veronderstelling. Omdat ik me afvraag, hoe komen mensen aan zulke gedachten en aan zulke teksten? Lezen ze dan die andere teksten niet waar staat dat de mens verloren gaat, zo zonder meer. En dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt uit geloof in de Heer Jezus. En dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en anders niks. En dat de goddelozen er niet meer zullen zijn, niet meer zullen bestaan. Zelfs niet existeren tot in de eeuwigheid en toe. Lezen die teksten dan niet? En met welk recht neemt men wel die ene reeks teksten en laat men die andere reeks teksten liggen? Daar wens ik niet over te discussiëren. Ik wijs er nu op, waarom niet? En dat is het enige wat ik misschien nog zou doen. Dat is met zoveel dingen zo. De mensen die vinden uit dat de gemeente misschien niet in zijn geheel wordt opgenomen, maar alleen een deel van de gelovigen hebben ze pas ontdekt. Waar? In uw Bijbel? Dat kan niet, want daar staat het niet in. Durf ik u rustig te zeggen. En ik zeg dat zo rustig. Om de dood eenvoudige reden dat dat al zo'n oud verhaal is. Wat in de loop der jaren al zo uitgekoud en bestudeerd is. Ook door mij. Dat ik daar niet eens meer naar wil luisteren zelfs ook maar. Dus ik wil wel een keer over het onderwerp spreken. Maar dat is wat anders dan discussiëren erover. Als u denkt dat u wat nieuws gevonden hebt, nou het was dan voor u nieuw, maar voor een heleboel anderen, voor mij dus ook, is het absoluut niet nieuw, maar integendeel een oud pad wat al lang bekeken en bestudeerd is en wat geen enkele Bijbelse grond blijkt te hebben. Daarom valt er niet over te discussiëren, maar als u mijn mening wil hebben, dat kan, maar dan spreek ik er wel een keer over. En dan wil ik wel de Bijbel erbij halen, maar discussiëren is er niet meer bij. Het is zinloos. En dat is met zoveel dingen zo. Ik hoorde laatst iemand vertellen dat hij had wat gehoord dat wat verkondigd werd als iets totaal nieuws. Maar die man zei, man, dat heb ik in mijn jeugd allemaal al gehoord. En dat was ik niet, dat was iemand anders die dat zei. Dat heb ik allemaal al gehoord, dat is het oude verhaal. Hebben ze weer uitgevonden. He? Iets nieuws lijkt het dan zo. Dat is interessant, daar moeten we ons in verdiepen. Nou, de kans is veruit het grootste dat er niks nieuws bij is, dat alleen voor u onbekend was tot nog toe. Dat was maar goed ook, het had beter onbekend kunnen blijven. In veel gevallen. En discussie erover zal nergens toe leiden, alleen dikwijls aandacht geven aan onbijbelse leringen. En het is nooit goed om daar aandacht aan te geven. Bovendien, de Bijbel, het woord van God, is niet om erover te discussiëren. Maar is er om daaruit te komen tot kennis der waarheid. Dan kun je wel met elkaar praten over hoe je dat ziet. Maar dat zie ik nog niet als een discussie. En voor zover het woord gebracht zou moeten worden, gebeurt dat niet in een discussie. Maar gebeurt dat in de prediking. En dat is altijd het beste. Dat is beter dan discussiëren. Een discussie heeft altijd het bijverschijnsel van een strijd tussen twee mensen, waarbij het niet gaat om de waarheid, maar waarbij het gaat om wie er gelijk kan krijgen. Dan zetten ze die presidentskandidaat in, dichter bij huis wil ik het niet, zijn Hagenaars hier, dat kan je niet doen. Maar presidentskandidaat uit Amerika, die zetten ze tegenover elkaar te discussiëren voor de televisie, voor, gaat het over de Kamer? Nou goed. Maar in ieder geval, ter discussie, en de andere dag lees je niet waar ze het over gehad hebben, maar dan hoor je alleen wie er gewonnen heeft. Hè? Dat is zo. Maar daar ging het toch niet om? Het ging om de waarheid. En daarom, het woord van God is niet om te discussiëren. Je mag er met elkaar over praten. Uiteraard. Maar waar het overgedragen zou moeten worden, gebeurde door prediking. Dat is ook altijd de beste manier. Want als u de gedachten van iemand anders wil leren kennen, moet u hem niet bestrijden en tegenspreken bij elke zin die hij zegt. Maar zult u uw mond moeten houden en moeten luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En zoveel mogelijk u moeten aanpassen aan de gedachtegang die u voorgehouden wordt. Waarna u achteraf de tijd zou moeten nemen om het op je in te laten werken en het op objectieve wijze en op afstand te beoordelen en daarna eventueel te zeggen, ik pak het wel of ik pak het niet of ik pak het gedeeltelijk of gedeeltelijk niet. Nee, dat is de manier. Nee, dan moet je nou niet verder vertellen, maar dan vragen ze mij wel eens, hoe kom je daar nou allemaal aan? Luisteren. Luisteren, ik heb nooit gediscussieerd. Heel weinig in ieder geval. Maar daar heb ik nooit veel van geleerd, van discussies. Behalve dat het niet helpt. En dat je er zelf zeker niet van leert en de ander ook niet. Luisteren, of eventueel, want dat is een andere vorm van luisteren, lezen. Ja, lezen. Maar luisteren, luisteren naar wat er gezegd wordt. En laat iemand maar praten, als ze ernaast zit, struikelt hij vanzelf een keer. Als je een onbijbelse waarheid vertelt, merkt u dat vroeg of laat toch. Dat is waar. Je kunt niet een onbijbelse lering blijven naar voren brengen en toch altijd maar de Bijbel hanteren. Vroeg of laat kom je in de grootste problemen en het publiek zal het horen. Dat is altijd zo. Dus laat maar praten en blijf maar luisteren. Maar bouw uw geloof niet op degene die spreekt, maar op wat de schrift zegt. Dat is wat ik doe, dat is wat u verondersteld wordt doen, dat wordt elke gelovige verondersteld te doen. Want als u voor de Heer staat, inderdaad, dan zult u niet kunnen zeggen die of die heeft mij gezegd, want dat speelt helemaal geen rol. Dus u moet zeggen, ik heb geleefd uit wat u gezegd hebt in uw woord, daar en daar en zus en zo. Dan kan het wel zijn dat u bepaalde schriftplaatsen niet goed begrepen hebt, maar dat is een ander verhaal. Dat kan natuurlijk best. Maar het gaat erom dat u naar eer en geweten met het woord van God bent omgegaan. En naar eer en geweten in alle onderworpenheid aan dat woord ook hebt toegepast in uw persoonlijk leven en daaruit hebt geleefd. Dat is dat. En dan is het ongetwijfeld zo dat als wij inderdaad niet ons gelijk, maar de waarheid zoeken. Hoeveel doen dat? Maar als we niet ons gelijk, maar de waarheid zoeken, zullen wij de waarheid vinden. Alleen de waarheid kan wel eens wat gecompliceerd zijn, zodat we hem morgen nog niet vinden. Sommige waarheden, maar het duurt dan wat langer. Nou en? We hebben alle tijd, dus dat geeft niks. Maar dat is de situatie. En de strijd, dan ben ik terug bij vers 3, de strijd van de gelovige is inderdaad dat hij leeft in onderworpenheid aan het woord van God. En dat hij de tegensprekers laat waar zij zijn. Zij zijn tegensprekers, die anderen, maar de gelovige blijft gewoon staan waar hij gezet werd. En ik doe het niet bewust, maar zo staat het ook in Efeze. En laat ik daar dan nog maar even naartoe gaan. Efeze 6 is dat, ja. Waar staat dat we sterk moeten worden? Vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. Niet wordt krachtig hoor. Wordt krachtig in de Heere. Welke kracht is dat ook alweer? Beginnen we het seizoen. Ja, jullie leren het aardig. Dat is de kracht uit Efeze 1. Hè? De opstandingskracht van Christus. Dat is namelijk de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Die kracht is dat. De kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt en verhoogd tot aan zijn rechterhand. Die kracht werkt in de gelovigen. En als er hier staat, volgens mijn broeders wordt krachtig, dan staat erbij krachtig in de Heer. Dat wil zeggen, het is de kracht van de Heer die ook in ons werkt. De kracht van dat nieuwe leven, van de overwinning op de dood enzovoorts. Vandaar ook de synoniemen die gebruikt worden. Krachtig in de sterkte zijn er macht. 3 van de 4 gebruikte woorden uit hoofdstuk 1 staan hier dus ook. Krachtig in de sterkte zijn er macht. En waaruit bestaat die kracht? Die wordt nader toegelicht. Hoezo kracht? Wel, die kracht die Die kracht van die krijgsman, van die strijder, is de kracht van zijn wapenrusting. Ja. Het gaat er niet om dat degene die die wapenrusting aantrekt, zelf in zichzelf sterk is. Het gaat erom dat hij sterk is en sterker is naarmate hij die wapenrusting aan heeft. Word krachtig in de Heere, maar wie, ja, je kan het nooit vragen. Wat is ons schild? Ja, het schild is geloof, maar goed. Oké, wie is ons schild? Hoor je nog wat cultuur, Nederlandse cultuur? Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Dat is van Willem de Zwijger, schijnt het. En misschien luistert hij dan ook goed, hè? Maar, hè? Ja, dus voor een mens goed om te zwijgen. En om te luisteren naar de Heer, want de Heer die gesproken heeft, die is ons schild. Enzovoorts, wie is onze helm? Wie is onze wapenrusting? Want dat is de goede vraag. Dat is de Heer. Onze kracht is niet een kracht die wij in onszelf hebben als zodanig. Die van onszelf is, bedoel ik. Maar het is een kracht die wij aangekregen hebben. Die, waarmee wij bekleed zijn. We zijn bekleed met Christus. Dat wil zeggen, we dragen een wit kleed als het over rechtvaardigheid gaat. Maar als het gaat over de positie in de strijd, dan zijn we bekleed met deze wapenrusting. Dus, word krachtig in de Heer. Of, met andere woorden, volgende vers. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat is hetzelfde. Hoe worden wij krachtig door die wapenrusting aan te trekken? Nou, en dan staat er dat het nodig is. Hoezo moeten wij een wapenrusting aan? Staan we dan in de strijd? Jawel, de strijd des geloofs. Het gaat om het geloof, hè. Daarover wordt gestreden en om het leven uit geloof. Wie is dan de tegenstander? Wie wil dan niet dat we uit geloof leven? Duidelijk, hè? Dat is de duivel dus. Die heet hier de duivel, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Het leuke, hoewel leuk, maar goed. Het leuke is dat wij kennen twee namen voor deze figuur. Hoewel ik er nog een ken, die heb ik ook ooit geleerd, het was Zwarte Piet. Maar omdat het tegenwoordig discriminerend beschouwd wordt, zal ik dat niet meer zeggen. Hè? Maar goed. Maar we kennen twee Bijbelse termen. De een is Hebreeuws en de ander is Grieks, want de Nederlandse kennen we niet. De een is Satan, dat is Hebreeuws voor tegenstander. En de ander is duivel en dat is Grieks, diabolos, daar is het rechtstreeks van afgeleid. Dat is Grieks voor degene die alles door elkaar gooit. En dus ook verwisselt. Dat is de meest eenvoudige vorm van door elkaar gooien, verwisselen. Als je met twee dingen hebt en je gooit ze door elkaar. En inderdaad, zo simpel is dat, want er zijn maar twee dingen. Kies links of rechts, hè? En je gooit ze door elkaar, ze worden door elkaar gegooid, dan zijn ze dus verwisseld. En in plaats van de boom des levens eet men dus van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat bedoel ik maar, hè? Dus de tegenstander is degene die wil dat wij leven, wel niet uit geloof, maar uit dan wel. Werken. Ja, ja. En niet uit genade, maar dus uit werken. Werken der wet namelijk. Dat is wat de duivel doet. En alle aanvallen van de duivel zijn aanvallen om ons van die genade en leven uit geloof af te halen en ons te doen leven uit werken der wet. Inderdaad, waardoor geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Nou goed, dat is dus de strijd. De strijd om geloof tegen een tegenstander die duivel heet. En dan staat het dan ook vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En ik ben altijd geneigd om dan een hele poos te wachten. En dan te zeggen, zo. Nee, ik wacht even. Wij hebben de strijd niet tegen vlees. Maar er staat er toch, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Er staat niet, wij hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de ooggeweldhebbers deze wereld enzovoort. Dat staat er zo niet. Dat is wel zo, maar dat staat er zo niet. Waarom niet? Omdat we ons dan weer zouden verheffen en zouden zeggen, kijk eens, wij hebben de strijd tegen een hele hoge tegenstander. Dat is net als de schaker die zegt, volgende keer mag ik aan het eerste bord zitten. Ja, is hij trots op. Uiteraard. We hebben een grote tegenstander gekregen. Zo van, wij zijn ook groot en nou mogen we strijden tegen die grote tegenstander. Maar dat is niet wat er naar voren gebracht wordt. Het is wel waar, Maar dat is niet wat naar voren gebracht. Wat naar voren gebracht wordt is dat wij nou eenmaal in een strijd zijn. Elke gelovige weet dat bovendien ook. Maar wat hem gezegd wordt, en dat is niet om omhoog te steken, maar het is wel ter bemoediging, hoewel het een vreemd soort bemoediging is. Wat hem gezegd wordt is namelijk dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed. En dan zeggen we, oh, zit dat zo? Ik dacht ook al. Ja, wat dan? Dat komt er nooit achter. Hoeft er niet bij, hè? Ik dacht ook al. Want tegen vlees en bloed zouden we de overwinning nog eens makkelijk kunnen behalen. Maar waarom behalen we die overwinning zo slecht? En waarom zijn de dingen waarin we terechtgekomen zijn, waarom is de strijd waarin wij terechtgekomen zijn zo ongrijpbaar? Waarom is men niet gevoelig voor de Bijbelse argumenten? Het staat er toch allemaal zo duidelijk dat wij gerechtvaardigd worden uit genade en door geloof en dat we zouden leven door genade en door geloof. Waarom gelooft men dat niet? Dat begrijpen wij dan niet, hè? Hoe komt het dat mensen dat niet geloven? Wel, omdat het niet een kwestie is van vlees en bloed, want dan kun je het uitleggen en dan zeg je gewoon, hier staat het, dus is het zo klaar uit. Argument, allemaal gehad. En dan kun je afwegen tegen elkaar en dat staat het, dus is het zo. En daarmee is de zaak geregeld. Goedemiddag verder, prettige dag verder en zo. Maar zo gaat het niet. Want in zo'n strijd zouden we met de Bijbel in de hand heel gemakkelijk een overwinning hebben. Maar zo werkt het niet. Waarom niet? Omdat het niet een strijd is tegen vlees en bloed, waarmee je kunt argumenteren gewoon. Maar omdat het een strijd is tegen geestelijke machten, staat er ook. Tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers deze eeuw, de duisternis. En dat is een beetje een lastige tekst geworden. Maar in ieder geval geestelijke machten zullen we dan maar zeggen. En dat verklaart waarom we er geen grip op hebben. Waarom het allemaal zo glibberig is. Dat verklaart waarom mensen zich zo moeilijk kunnen overgeven aan het woord. Ook gelovigen overigens. Ik kan wel zeggen, het staat er toch, maar het helpt je niks. Waarom niet? Omdat je op geestelijk terrein komt en niet de strijd hebt tegen vlees en bloed. Het is niet maar die broeder of zuster, maar waar je het te maken krijgt, met te maken krijgt, is met de grote tegenstander die erachter zit. En schrik u daar nog maar niet van, want er staat gewoon in de Bijbel, de Heer zei tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Zodat hij heel goed wist en ook demonstreert dat de discussie niet was met Petrus zelf, maar dat Petrus eigenlijk de verwoorder was van de gedachten van de grote tegenstander, Satan zelf. Dat kan dus. Sterker nog, dat is altijd zo. Nee, dat is altijd zo. Als het gaat om, staat dit er of staat dat er, is het niet, in de Bijbel, hè, is het niet alleen maar een grammaticale kwestie of een kwestie van het woordenboek of een juist handschrift. Er zit veel meer achter. En dat maakt de discussie zo moeilijk. En dat zorgt er ook voor dat de discussie altijd steeds ingewikkelder wordt. Er komt eigenlijk nooit een eind aan. Waarom? Omdat daar iemand achter zit die de dingen door elkaar gooit. Die doet dat. Want dat is zijn aard. En hij is de grote tegenstander van degene die alles netjes op orde op een rijtje zet. Uiteraard, dat kan niet missen. Want het is God die in Christus de dingen op rij zet, die de orde aan ons laat zien, die de samenhang van alle dingen in het woord en in de schepping laat zien. En het is de tegenstander, het is Satan zelf, die er belang bij heeft om deze geordende dingen van kosmos te maken tot chaos, de dooreenwerper. En in heel wat gesprekken dan die ik met gelovigen heb, blijkt dat de dingen daarin door elkaar gegooid worden. Daar hou ik, als ik echt merk, ik ben een beetje naïef, ik merk het niet meteen hoor, ik sta het hier om een grote mond te vertellen, maar ik merk het nooit meteen. Maar zodra ik het merk, hou ik ermee op. Dan houdt de discussie namelijk op. Want als men de dingen door elkaar wil gooien blijkbaar, dan moet men dat vooral maar doen. Maar dan neem ik 3 stappen terug, want daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan keer ik terug naar de Bijbel. En dan volg ik niet de gedachten van mensen, maar nou ook van de Bijbel. Wat staat daar en in welke samenhang staat het? Want dat is wat de gelovige werkelijk zou moeten weten. Wat staat in de Bijbel en in welke samenhang? En als je het één keer gezien hebt, dan valt daar niet over te discussiëren. Je kunt alleen nog prediken. En zo gaat het dan in de praktijk ook. Maar wat staat hier nou in Efeze 6? Daar staat, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Op geen enkele manier. Dat geldt ook in het heel in het algemeen. Dat betekent natuurlijk ook dat we niet de strijd hebben tegen de oude mens of zoiets. Sommigen denken dat, maar het is niet zo. We hebben niet te strijden tegen de oude mens, want God heeft de oude mens weggedaan. En de betekenis of de consequentie daarvan is dat ook wij die oude mens niet zouden rekenen. En hoewel wij dan weten dat we naar de oude mens zondaren zijn, rekenen wij niet naar de oude mens. En zeggen, wij zijn kinderen Gods en volmaakt in hem, want, niet wij, maar Christus is onze rechtvaardigheid. Hij is onze heiligmaking. Hij is onze wijsheid. Daar leven wij dan uit. Dus wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ook niet, zeker niet tegen de zondige natuur, of tegen de zonden in ons leven. Dat helpt toch niks hoor. Heb je dat nog niet gemerkt? Dat helpt niks. Strijden tegen de zonden in uw leven. Strijden tegen de dingen die u graag zou willen laten, maar niet kunt laten. Dat helpt niks hoor. Dat kan ik u zo wel zeggen. Dat helpt niks.
Ik word alleen maar erg.
Ja, dat wou ik nog niet zeggen, maar het is wel zo natuurlijk. We horen het eens van een ander ook. Heb je ook die ervaring, broeder? Kunnen we elkaar een hand geven. Het wordt alleen maar erger. Wat men moet leren als gelovigen is dat God eraan voorbij ziet. Omdat die dingen die u zou willen laten om een mooier gezicht te kunnen tonen naar de mensen, die heeft God uit uw leven al weggedaan. En in Gods visie bent u als gelovige volmaakt in Christus. En als u daaruit leert leven, wordt het niet erger, maar beter. Maar dat is niet het doel. Dat is een bijverschijnsel. Zo is dat. Nou. Wat er nou staat is, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen dat van onszelf, niet tegen dat van onze broeders en zusters, ook niet tegen vlees en bloed van de ongelovigen. Wij zijn wel in een strijd die wij niet zoeken, maar die vanzelf op ons afkomt. Dat is een strijd namelijk tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, zoals hier genoemd worden. En wat staat er dan, vers 13? Daarom, want wat doe je daar nou aan? Nou, niet zoveel. Maar er staat, daarom neemt aan, of doet aan, de gehele wapenrusting Gods, waarbij gedacht wordt uiteraard aan een soort, een vreemd soort, een ouderwets soort PSU heet dat, hè. Nou ja, staat erbij een schild en een helm enzovoort, kortom, zoals tot in lengte van duizenden jaren de strijders er zo al bij gelopen hebben. Dus in onze dagen niet meer zo, maar tegenwoordig vecht men op afstand, dus heeft men aan dit soort wapens niks meer. Tegenwoordig drukken ze alleen nog op knopjes, hè? Dat weet u, hè? Nee. Nou goed, maar doet aan de gehele wapenrusting Gods, niet uw wapenrusting, de wapenrusting Gods. Dus je moet strijden tegen geestelijke boosheden in de lucht, heb je een eigen wapenrusting, niks. Want die is daar, die is lager dan dat, die is zwakker. We hebben een wapenrusting nodig die van hoger komt, en krachtiger. Wapenrusting, dus uitrusting. En die wordt inderdaad aangereikt door God zelf. Dus daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt wederstaan, waarmee je ook kunt lezen dat je dus niet kunt wederstaan als je de wapenrusting Gods niet hebt. En wat je eigen wapenrusting uitricht, nou waarschijnlijk heb je er alleen maar last van. Weet u nog? Dat is even tussen door stukje typologie. We hebben de hele dag nog bijna geen typologie gehad. Dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Dus even dan. Daar was eens een koning Saul. En daar was eens David. Die hem zou opvolgen. En David kreeg het harnas aan van Saul. Want Saul dacht dat het moest. Dat was eigenlijk, je kon er niet zomaar zonder. Goed. Dus David kreeg de wapenrusting van Saul aan. En hij kon het wel aan. Hoe dat ging weet ik ook niet. Want volgens mij was het te groot. Maar dat gaf niet, want wat ik in dienst aan had, was ook allemaal te groot. Er waren trouwens maar inderdaad twee maten, dat is inderdaad te groot of te klein. Daar kon je uit kiezen. Maar goed, dus dat zal wel te groot geweest zijn dan. Maar David, die deed wat wij niet mochten, die zei, nou doe dat ding maar uit, want daar heb ik toch niks aan. Dat is me veel te lastig.
Ze konden zich nauwelijks in bewegen, dan kan ik me dat goed voorstellen. Vooral als je weet wat die wapenrusting voor een wapenrusting was, want het was die van Saul. En ik heb u alles uitgelegd in totaal ander verband, maar dat is het leuke ervan, want hier blijkt weer dat het altijd maar weer klopt. En zo kun je controleren. Saul is namelijk een type van, in zo breed mogelijk, Israël onder de wet. Ook van de Heer Jezus onder de wet overigens, maar in het algemeen van Israël, het verkoren volk, Saul betekent immers uitverkoren, gekozen, het verkoren volk Israël onder de wet. Maar David is een type van de volgende generatie, namelijk niet onder de wet, maar onder de genade, zodat hij ook niet hard hoefde te werken. Het was een soort Guus Geluk, denk ik altijd maar. Dat doe ik voor die mensen die zonder school les geven. Nee, dat ging allemaal zo naar de mens geredeneerd, zomaar vanzelf. Dan komt er dat hij uit genade leefde. En die had die wapenrusting niet nodig, want die kwam maar van onder de wet. En gewapend met de wet haalt men niet de overwinning op de tegenstander. Nee, zo zit het. Dus hij deed hem uit. En bovendien kun je zeggen, hij overwon ook niet in de hoedanigheid van Saul, want gekleed in het harnas of wapenrusting van Saul kwam hij vermomd als Saul, dat is typologie, hè? Hij kwam in de positie van Saul, maar in die positie zou hij de overwinning toch niet gehaald hebben. Dus hij deed het uit, kwam als zichzelf, als de geliefde, als David, was ook een geroepene, maar op een andere manier geroepen. Hij zal hem ook beter gezalfd, hè? Dat weet u toch, hè? Maar goed, dat allemaal even terzijde. Maar die legde dat harnas af, die wapenrusting af, en ging met een heel speciale andere wapenrusting de vijand tegemoet. En er overwon hij. Het was de wapenrusting trouwens van het gelovig overblijfsel, want dat is Benjamin en die hadden als wapenrusting altijd een... Nee, niet geweest zeker hier, hè? Nee, zie je wel. Een slinger. Die gooien alleen met stenen. Die slingeren stenen. Dat doet Benjamin. En in dit geval deed David dat, maar Juda en Benjamin samen. Zijn geheel natuurlijk staat voor het overblijfsel. Nou goed, dat allemaal, dat is wat typologie terzijde. Maar wij moeten niet eigen wapenrusting aantrekken, ook niet de wapenrusting van Saul, die van de wet zal ik maar zeggen, want dat leidt tot niks, daar hebben we niet de overwinning in. Integendeel, want als je bij Goliath een steen in zijn voorhoofd kunt doen zinken, want zo mooi staat dat er, ging heel langzaam als ik het zo lees, hè. Zonk in zijn voorhoofd. Als dat kan dwars door zijn helm of zijn wapenrusting heen, dan kan het ook gebeuren door onze wapenrusting heen, onze eigen wapenrusting. Dat biedt toch geen zekerheid. Maar de wapenrusting Gods biedt zekerheid en die is nodig, want alleen met de wapenrusting Gods kan men wederstaan. Het is de enige mogelijkheid, staat niet dat het gebeurt, staat dat het de enige mogelijkheid is. Men kan alleen wederstaan met deze wapenrusting Gods. En men moet wederstaan in de boze dag, want er komen boze dagen, ook in het leven van de gelovigen. Dat zijn niet de dagen waarin hij zijn baan verliest of zoiets. Nee, dat zijn ook wel boze dagen, maar daar gaat het hier niet over. Het zijn de dagen waarop zijn geloof op de proef gesteld wordt. Het gaat niet om materiële dingen, het gaat om geestelijke dingen. Het kan natuurlijk samen gaan hoor. Meestal gaat het samen, dat weet ik wel. Maar het gaat om dat geloof, dat is die boze dag. Maar de bedoeling is dat men dan die wapenrusting aan heeft van tevoren al en gewapend is. En wanneer dan die aanval komt, gebeurt er niks. Er staat namelijk op dat je kunt wederstaan. Op dat gij kunt wederstaan. Tegenstaan betekent dat. Dat wil zeggen, men blijft staan en er botst iets tegen je op. Een pijl of een zwaard of weet je veel waar ze mee gooien deze keer. Hè? Rotte tomaten kan ook hoor, overigens. Ja. Maar men blijft gewoon staan. Dat is wederstaan, ondanks alles. Tegen alles in blijft men staan. Wat zei die man ook weer? Maar niet voor, hij heette Maarten. Die zei, hier sta ik. Ik kan niet verder. Ja, dat zeggen ze ook, hè, ja. Nee, hier sta ik, ik kan niet anders. Nee. De gelovige heeft daarin geen keus. Hij staat en blijft staan. Er viel ook niet over te discussiëren met die man. In de Rooms-Katholieke gedachtegang is Luther dan ook gewoon een eigenwijze knurft. Schiepen ze gauw geen mooie Nederlands woord er binnen. Iets met een eur erin. Eigenwijze wat?
Hark.
Kunnen jullie niet over van die mooie woorden op een briefje schrijven? Dan kan ik er een paar uit... Nou goed. Maar zo staat hij bij de Rooms-Katholieken te boek. Als een eigenwijze... Waar niet mee te praten viel in elk geval. Ze worden afgeschilderd, dat mag je ook niet meer zeggen. Maar als een soort van eigenwijze boer, dat moet je niet verder vertellen. Maar dat staat in de boek hoor, dat heb ik zelf gelezen. Ja. Eén die heel kortzichtig was, die maar één ding in gedachten had en die niet flexibel was, die niet kon luisteren enzovoorts. Nee, dat zal wel niet. Dat zegt de tegenstander over hem, uiteraard. Maar die wel geleerd had dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Vergeet het laatste niet, hè? Door geloof alleen. En die luisterde dus wel naar het woord van God. Tegen alles in. Nou, daar gaat het om. Eén voorbeeld. Ik had natuurlijk beter een Bijbels voorbeeld kunnen nemen. Het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Want die stond daar ook. Voor het Sanhedrin. Voor de Joods, jazeker. Voor de Joodse raad, ja. En hij bleef staan. Veel weinig aan te doen. Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. En heeft ten bloede toe tegengestaan. Hebreeën 12 is dat. Maar er was geen keus. Het woord God zegt zo. En dan kan een ander wel wat anders zeggen. Maar er valt niet over te praten. Er staat geschreven. En daar blijft het bij. Daar kun je niet vanaf. En dat is de positie van de gelovigen. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Men blijft namelijk staan. Dat is een heel interessant begrip in de Bijbel, want het wordt nogal eens genoemd. Hè? Staat dan in de vrijheid. Bijvoorbeeld, hè? Leuk dat u dat zegt. Hè? Staat dan in de vrijheid. Waarom zouden we in de vrijheid staan? Dan zeggen de mensen, ja, je kunt niet leven in de vrijheid. Een mens moet aan bepaalde dingen zijn houvast, dus een gebondenheid hebben. Ja, je moet wel in de vrijheid staan, want er staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Galaten was dat, hè? Is dat niet 5 vers 1? Nou ja, u zoekt het maar op, maar staat er. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat is ongeveer hetzelfde. Word krachtig in de Here. Daar is niks mee mis, het is van de Here. En als de Heer ons vrijgemaakt heeft, als we vrijgemaakt zijn in Christus, hebben wij de verantwoordelijkheid, moreel althans, om daarin te blijven staan. En om te blijven staan in die vrijheid. Maar ja, ik weet niet of je dat begrijpt, maar voor velen is de vrijheid al zo, staat die vrijheid ook al zo lang dat het ook wet geworden is. Hè? Ze moeten in de vrijheid staan. Je krijgt ze nergens voor, weet u wel. Je kunt er niet van ze op aan. Want ze staan in de vrijheid. Ze kunnen zonder je. Ze willen ook zonder iedereen enzovoorts. Kunnen helemaal alleen. Je maakt afspraken, maar achteraf zeggen ze, nou, het is toch beter dat ik vrij blijf, want ik bind me daar maar mee enzovoorts. Hè. En gebruik ook die teksten. Sta dan in de vrijheid. Maar dat is geen vrijheid, dat is een gebondenheid. Vrijheid is dat je, hoezeer je ook gebonden bent, je toch vrij bent hier in het denken in de eerste plaats en dus in de tweede plaats aan de dienst van de Heer. Gebondenheden hebben we allemaal, we moeten allemaal op tijd naar bed en op tijd ons natje en een droogje. Daar is niks mee mis. En zo zijn er wat meer dingen die ik zou kunnen noemen, maar dat kan u zelf wel. Maar vrijheid wil zeggen dat we ons zo vrij weten dat we niet afhankelijk zijn van de omstandigheden om ons heen. We zijn daar wel in betrokken, maar het raakt onze vrijheid niet. En daar gaat het om. Dat is een hoog goed. En in die vrijheid dienen we te blijven staan. En vrijheid is in het algemeen zo, laat ik het anders zeggen, op de christelijke vrijheid is de vrijheid waardoor hij aan geen enkel mens verbonden is, maar waarbij hij verbonden is aan de levende Christus en dus ook aan het woord van Christus.
Waar vrijheid is, is de geest. Dat is
En zo kunnen we nog een poosje doorgaan, want het heeft allemaal zijn consequenties. Hè? Maar daarin zouden we moeten blijven staan, in vrijheid. En de andere vind ik in bijvoorbeeld Romeinen 5, waar staat dat we zouden staan in de genade. En als u er even over nadenkt, dan weet u dat dat hetzelfde is. Want gebondenheid is eigenlijk altijd gebondenheid aan wet. Aan wetten, met een kleine letter gewoon, aan wetmatigheden, we zitten eraan vast. Nee. Staan in de vrijheid is dus eigenlijk hetzelfde als staan in de genade. Het is ook zo, want ook het staan in de genade is staan in de genade waarin Christus ons gezet heeft. Waarin wij dus roemen. Dat is wat de gelovige zou vasthouden. Daaruit dient hij te leven en dat kost strijd, omdat alle andere mensen en ook zeker ook andere gelovigen erop uit zijn om die gelovigen onder wetten te brengen, om over hen te heersen. Zodra zij een gelovige zien die kennelijk vrij is, zeggen zij, dat is een markt. Daar kan ik nog mijn heerschappij op leggen. Die zal ik eens even vertellen wat hij doen en laten moet. O, is hij bij geen enkele kerk, dan kan hij mooi bij de onze. Nee, want je moet toch ergens bij horen, nietwaar? Dat weet hij toch, hè? Ja. Nou, we horen nergens bij. We horen bij de Heer, maar dat telt hier op aarde niet. Maar verder, vrijheid. Inderdaad, niet gebonden aan mensen. Wij zitten niet aan elkaar vast. Wij zijn verbonden met de levende Heer. En als zodanig hebben we met elkaar te maken. Via de Heer. En dat is de enige binding die we als gelovigen ook met elkaar hebben. En bij nader inzien is dat geen binding in de gebruikelijke zin van het woord. Het is een verbondenheid. Dat is wat subtiel, maar in ieder geval, dat is wat lastig. Maar we staan en blijven staan in de vrijheid. En wanneer de aanval komt van de tegenstander, is het altijd een aanval om ons onder de wetten te plaatsen. Om ons te doen verachteren van de genade. Om ons het geloof te doen verliezen, in de zin van dat we die strijd om het geloof verliezen. En voortaan leven uitzienlijke dingen. We laten onze beslissingen daardoor nemen, zal ik maar zeggen. Hè? We zeggen gewoon van, laten we maar doen wat die broeder of zuster graag wil, want anders loopt hij misschien weg. En hij doet al zoveel in de collecte. En de hypotheek is al zo hoog en meer van dat soort dingen meer. Nee, maar dat is een redelijk menselijke gedachtegang. Maar het is een menselijke gedachtegang. Daar moeten we niet door geleid worden. Wij dienen geleid te worden door de vrijheid waarin wij geplaatst zijn. De grote zorg, de enige echte zorg die de gelovige zou moeten hebben, is de zorg om vrij te blijven, om de Heer te kunnen dienen in overeenstemming met de gaven die de Heer hem gegeven heeft. En al het andere komt van de tegenstander en zou weerstand geboden moeten worden.
Als we daar volgende tekst al bij lezen, dan kunnen we het niet worden.
Welke volgende tekst bedoelt u? Vers 14 van...
Staat dan in de vrijheid met welke Christus vrijgemaakt heeft. En gebruikt die vrijheid niet over oorzaak van...
Oh, die, in die gelaten, ja. Dat klopt ook, en dan ben ik toch terug in Judas, want er staat een gelijksoortige tekst. In gelaten staat namelijk dat men de vrijheid niet zou gebruiken als excuus. Als oorzaak staat er dan. Als excuus betekent het feitelijk. Als oorzaak voor het vlees. Zo van, we zijn vrij, dus mogen we alles. Dat is wel waar, maar dat is niet de consequentie. Men trekt de verkeerde conclusie. Men komt dan met menselijke gedachten bij goddelijke waarheden. En zegt, oh, zijn we volgens God vrij? Dan kunnen we naar onze zondige begrippen dus van die vrijheid gebruik maken om te doen en te laten wat we willen. Dat is wel waar, natuurlijk, geen spel tussen te krijgen, maar het is niet de bedoeling. De vrijheid is er namelijk omdat we de Heer zouden dienen. Maar dat heb ik vandaag al aangehaald uit Romeinen 7. De vrouw was vrij van de wet des mans opdat ze zich zou verbinden met die andere man, namelijk die uit de doden was opgestaan. In vrijheid. En niet onder een wet. En zo geldt het voor gelovigen ook. De bedoeling is dat hij zijn vrijheid gebruikt om de Heer te dienen. En sommigen draaien het om en zeggen dan ook, dat is altijd het argument, die leer die van Klein Haneveld, die is niet van mij hoor. Sorry, hij is uit de Bijbel en als het niet uit de Bijbel komt, heb ik nog wel een stuk of 100 andere namen minstens, die ik zou kunnen noemen, van mensen die dat toch ook altijd gepredikt hebben. Namelijk dat we zouden staan in de vrijheid. Dus dat is niet van mij, maar men zegt dan, die leer is een gevaarlijke leer, want dan, enzovoorts. Ja, of het nou gevaarlijk is of niet. Het is een Bijbelse leer. Het heeft niks te maken met gevaarlijk of niet gevaarlijk. Het heeft te maken met waarheid of leugen. En als het waarheid is, kan het best gevaarlijk zijn, maar dan moeten we ermee leren leven. En als iemand er dan misbruik van wil maken, dan moet hij dat maar doen. Het was de Rooms-Katholieke Kerk in der tijd, want over het heden praat ik maar niet, die zei, de Bijbel moet je niet aan de gelovigen geven, want die misbruiken de Bijbel en dat is maar gevaarlijk voor de kerk. Dat is een groot gelijk. Ja, zo ging dat. En, ja, dat was toen. Maar ik heb hier ook wel eens horen zeggen, Bijbelstudie mag je niet thuis doen, mag alleen hier in onze eigen gemeente. Want dan hebben we op donderdagavond een Bijbelstudiebijeenkomst en daar hoort u Bijbelstudie te doen en dat mag niet thuis. Want dat is niet goed voor onze gemeenschap. Nee, ik weet precies waar het was. Dat wordt gewoon gezegd, ja. En het was niet een orthodoxe, calvinistische kerk of iets dergelijks. Helemaal niet. Nee. En het meeste wat van deze dingen die gezegd worden, weet ik gelukkig niet. Hè? Maar zo'n gedachte, kom maar gauw. Bijbelstudie mag alleen bij ons, want dan kunnen wij het controleren. En dan zullen wij wel zeggen wat je geloven mag of niet. Of geloven moet, natuurlijk. Of niet? Ja, ja. Maar zo ligt het dus niet. Nee, er zijn namelijk sommige mensen, ze worden in gelaten genoemd, die de vrijheid, de levende vrijheid, gebruiken als excuus. Ik citeer nou iemand die ik heel goed gekend heb. Als excuus voor een eigen goddeloze levenswandel. Als oorzaak voor het vlees staat er dan gewoon in gelaten. Maar hier in Judas staat, die de genade onze Gods, vers 4, veranderen in ontuchtigheid. Precies hetzelfde. Maar er staat niet, denk erom dat je die leer van die genade gods verandert. Nee, die leer van de genade gods is er juist wel. Daar leven wij uit. Al is het dan zo dat sommigen daar misbruik van maken en dus wandelen in ontuchtigheid. Let wel, het gaat hier niet om ontrouwe gelovigen, het gaat hier gewoon om de wereld. Want, en daar moet ik dan maar toch mee eindigen deze dag. Want die leer van die genade gods en van de heerschappij van de genade is een leer die niet alleen van toepassing is uiteraard op de gelovigen. Hij is van toepassing op de ene heerser die er is. Die heerst in genade en die zit op de troon aan de rechterhand gods. De koning en hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dat betekent dat genade heerst niet alleen in het leven van de gelovigen, maar ook in het bestaan van de wereld en de volkeren, kortom in het leven van de ongelovigen. En als in onze dagen gezondigd wordt op dezelfde wijze als in Sodom en Gomorra, dan wordt Amsterdam, oh dat had ik niet willen zeggen, maar dan wordt wezen toch niet verwoest. He? Waarom niet? Omdat God geen oordeel brengt over die zonde, jawel. Maar omdat God nu geen oordeel brengt over de zonde. Waarom niet? Omdat wij leven, iedereen, gelovigen en ongelovigen, onder de heerschappij van de genade. De bedeling, de huishouding van de genade. En dat is wat Petrus er ook over zei. 2 Petrus 3, de brief die loopt naast deze brief van Judas. Namelijk, God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan. Nee, God brengt geen oordeel uit nu. En de wereld denkt dat er geen God is, want hij doet immers niks. Toen hij wel wat deed, was men het niet met hem eens. Nu doet hij niks en is men ook niet met hem eens natuurlijk. Of zegt hij bestaat zelfs niet. En die hoge, grote geestelijke waarheid, dat God een genade God is, die waarheid die zozeer tot uitdrukking komt in onze bedeling, wordt door de zondige mens misbruikt en omgekeerd. En wordt gezegd, zie je wel, God bestaat niet, hij doet niks en ze gebruiken de genade en dus de langmoedigheid Gods ter wille van de ontuchtigheid. Nee, dat is zo netjes. Dat is wat de wereld doet. En dat is ook wat we om ons heen zien. Dat doet niks af aan die leer van de genade. Het wil alleen nog eens extra benadrukken. De zondigheid van de natuurlijke mens. Die een leer van de genade Gods misbruikt. Om nog meer tegen diezelfde God te zondigen. En de bedoeling is. Wij als gelovigen onze lering daaruit trekken. Aan de ene kant leren verstaan dat het oordeel wel degelijk in de toekomst komt. Dat zei 2 Petrus, maar dat zegt deze lieve Judas ook. En aan de andere kant dat wij leren te leven uit de genade die God ons geschonken heeft. De vrijheid dus ook die God ons geschonken heeft. Opdat we in die genade en in diezelfde vrijheid ons zouden onderwerpen aan God en zijn woord en zijn zoon en zijn geest. opdat we op die wijze, vanuit die vrijheid, onze Heer zouden dienen. Niet om er beter van te worden, alhoewel wij daar loon voor zullen ontvangen. Ik zeg het nog eens een keer, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar gewoon omdat de liefde Gods ons dringt. En omdat de liefde voor God, liefde voor de Heer Jezus, liefde voor de waarheid, om het dan iets algemener te zeggen, ons brengt bij die Heer die ons inderdaad zijn waarheid en dus de waarheid geopenbaard heeft. Die zelfs de waarheid is en daarmee het leven. Omdat we hem zouden dienen, niet alleen in woord, maar ook wis en waarachtig in daad. Omdat we onze lichamen met alles, ook met handen en voeten, zeer zeker wel. Omdat wij ook met onze lichamen in ons levenswandel diezelfde Heer zouden dienen. En ons zouden afvragen, niet of iets mag of niet mag. Maar dat we ons zouden afvragen of het strekt tot eer van de Heer. Waarmee ik nog iets wil zeggen. Dat als het ons helemaal onmogelijk blijkt te zijn om een bepaalde lering die tot ons komt te controleren. Als we dat helemaal niet kunnen, zijn er twee mogelijkheden. Nog de ene is van, laat me zitten, misschien kom ik er nog eens achter. Misschien geeft er eens meer licht, je kunt het rustig vergeten, dan geeft niks. En de andere vraag die je erbij kunt stellen, dat is een heel belangrijke, is, wordt er de Heer mee verheerlijkt of wordt er de mens mee verheerlijkt? We hebben twee mogelijkheden. En een lering waarbij de mens verheerlijkt wordt, of een lering zelfs waarmee de gelovige verheerlijkt wordt, is zeer beslist een onbijbelse lering. He? Omdat in de Bijbel, door het woord Gods, maar één eer en heerlijkheid kan ontvangen. De enige echte heerser die heerlijkheid toekomt. Dat is de alleen wijze God. En niet de eigen wijze mens of gelovige. Dat is de alleen wijze God. Namelijk onze zaligmaker. Dat is uit vers 25. Ben ik toch nog in het laatste vers van deze brief. Dat is leuk voor die mensen die bandjes luisteren. Die horen, nou, ik begin langzaam. Even het eind luisteren. Ja, ik kom toch aan het eind. Ja. Nou, maar daar staat namelijk vers 24. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Hetgeen zo noodzakelijk is omdat er zoveel is waar een gelovige over kan struikelen. Hem nu die machtig is, en dat is de enige die dat is, u van struikelen te bewaren en ons straffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Wel die God die daartoe bij macht is, die alleen wijze God. Dat is onze zaligmaker namelijk, staat erachter. Die alleen wijze God, die zaligmaker, zij heerlijkheid en niemand anders. Die zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht. En kracht en macht is hetzelfde, heerlijkheid en majesteit uiteraard ook. Dus hem zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu, en dat blijft ook altijd zo. Nu en in alle eeuwigheid. En dus nogmaals, als er iets is waardoor de mens of de gelovige of uw broeder of zuster heerlijkheid ontvangt, zo'n redenering, zo'n leer, kan nooit een bijbelse leer zijn. Want de enige die eer en heerlijkheid kan ontvangen, is altijd de Heer. En wat voor zegeningen wij ook ontvangen, het is nooit het resultaat van ons werk. Het is altijd het resultaat van het werk van God in Christus, of door Christus, in ons. En we dienen ons daaraan te onderwerpen en te waken voor elke hoogmoedige positie. Laten we ons onderwerpen aan het woord van God, opdat we immuun zouden worden voor al die woorden van mensen en al die werken van mensen ook, die in die tussenliggende versen dan in Judas genoemd worden. Opdat we zouden staan blijven daar waar God ons in Christus gezet heeft. In vrijheid en in de genade. Amen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u als Vader mogen kennen, als de gever van alle goede gaven, als de Vader der lichten. En we danken u, Vader, dat u met uw licht geschenen hebt in ons midden, ook vandaag, maar in het bijzonder dat u met uw licht geschenen hebt in onze harten, om ons te geven verlichting met het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. We danken u, Vader, dat we uw woord hebben ontvangen waarin gesproken wordt over onze heiland. Degene die ons verlost heeft uit de duisternis van deze oude schepping en ons geplaatst heeft in het licht. En we danken u, Vader, dat na alle aandacht die in ons dagelijks leven op onszelf valt, dat we ook deze dag de aandacht mochten geven aan uzelf. En aan uw zoon die onze heiland geworden is. Wij danken u, Vader, dat we een overwinning hebben ontvangen in Christus en dat we in hem meer dan overwinnaar geworden zijn. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons een blik vergunt op uzelf, uw werk. Dat u ons een blik vergunt op een hemel en in een hemel die voor de wereld eigenlijk gesloten is. Wij danken u, Vader, dat wij onze blik in geestelijke zin mogen richten op onze overste leidsman en voleinde des geloofs. Die deze goede loopbaan en deze goede strijd gelopen en gestreden heeft. En wij danken u dat hij gezeten is aan uw rechterhand. En wij danken u dat we op hem mogen zien en mogen weten dat wij delen ook in zijn overwinning. Vader, we zeggen u dank dat u ons ook de gelegenheid gegeven hebt ook deze dag om aan deze plaats aanwezig te zijn. Dat u ons een plek geeft om ons om elkaar te ontmoeten als gelovigen, als broeders en zusters in Christus. En dat we op deze plek, in dit centrum, ook uw naam mogen grootmaken. Dat we hier uw woord mogen ontvangen en dat we daarna ook onze woorden van lof en aanbidding mogen spreken tot uzelf. En ons mogen onderwerpen, steeds opnieuw en ook vandaag, aan het woord wat u gesproken hebt. En aan de enige heerser, onze God, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat we ons van hem afhankelijk mogen weten. En we brengen elkaar en met name onszelf ook bij u. Om u te vragen, wilt u ons inderdaad nabij zijn? Doet u wat u beloofd hebt, ons van struikelen bewaren. Opdat wij staande u eer zouden geven, nu en in alle eeuwigheid. Amen.